IT Bros. De podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkouwer en Raymond Comvalius. Wekelijks praten zij je bij over de laatste ontwikkelingen en zitten ze met interessante gasten. Volg de podcast op Spotify of Apple Podcasts en stel je vragen via LinkedIn of via Blue Sky op itbros.nl.
Ik ben Raymond Comvalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 2 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate. Het zit nog steeds geen evenementen. Maar wel weer een dijk van een productiviteitstip.
Yes. Nieuwe jingle.
Nieuwe jingle. Nieuw seizoen, mensen.
Inderdaad. Nou ja, deze week nog steeds geen Windows Insiders. Ze doen het even rustig aan. Of ze zijn ontzettend druk met hun nieuwe stokpaardje. Vermoed ik zo. Want als je de berichtgeving mag geloven, gokt Microsoft erop dat ze de strijd om AI gaan winnen. Met hun diepe integratie van de Windows Agent.
En nu in het Nederlands?
Ze zijn bezig met een framework te bouwen voor ontwikkelaars. Zodat die allemaal autonome agents kunnen bouwen voor Windows. En het doet me een beetje denken aan wat ze ooit hebben gedaan met de browser. Weet je wel, ze hebben die browser toen helemaal geïntegreerd in Windows, zodat andere browsers kansloos waren.
Ja.
En volgens mij gokken ze er nu op dat ze hun agent helemaal kunnen integreren in Windows, zodat andere agent-aanbieders, lees Cloud, lees ChatGPT, lees Google Gemini, het moeilijk gaan krijgen om een zo goed geïntegreerd ecosysteem te krijgen voor Windows als Microsoft.
Ja, maar wel dat het uit te zetten is in de EU.
Juist. Inderdaad.
Wat zeggen ze ook weer? De geschiedenis herhaalt zich niet, hij rijmt.
Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Als je hier ook meer over wil lezen, op Geekwire hebben ze een interessante analyse losgelaten op dit fenomeen en hoe Microsoft denkt de wereld te gaan veroveren met geïntegreerde AI-agents in hun, hoe noemen ze dat ook alweer?
De Agentic OS. Nee, het was die andere. Wat hebben ze nou precies? Wat was nou het uiteindelijke?
Ik weet het al niet meer.
Die Agentic OS. We houden het gewoon op de Agentic OS.
Inderdaad.
Ja, 2 renames in 3 weken. Jongens, ja. Niemand houdt het meer bij.
Nee, nou ja, die renames, dat is trouwens ook nog wel iets mee gaande. Want er was ophef op X dat Microsoft de Office-app opnieuw zou hebben gerenamed. Maar dat was al een jaar geleden gebeurd. Weet je nog dat ze een app hebben op iOS en Android? Mm-hmm. Dat heette ooit de Office-app. Ja. Dat hebben ze toen veranderd naar de Microsoft 365-app. Mm-hmm. En sinds een jaar heet dat alweer de Microsoft 365 Copilot-app.
Ja.
Alleen blijkbaar dachten ze op X, Reddit en op Hacker News dat dat nu was gebeurd. Die laatste rename.
Het zijn waarschijnlijk allemaal mensen die of de app niet hebben geïnstalleerd of de app nooit gebruiken en het daarom niet zien.
Ja, en die zijn elkaar allemaal gaan napraten. In ieder geval, Microsoft heeft zelfs gereageerd. Van luister eens, deze app is niet gerenamed, want die rename hebben we gedaan in januari 2025.
Ja. En Azure AD heet ook al heel erg lang geen Azure AD meer, maar Entra. Ja, ja. Voor het geval jullie die ook hebben gemist.
Ja, ja, raar, maar goed. Dus ook daar heeft geen wijziging plaatsgevonden. Waar wel een wijziging heeft plaatsgevonden is in de manier waarop je Windows kan activeren als je geen internet bij de hand hebt.
Ja.
En dat geldt dan met name over Windows 11 Home Edition. Daar had je altijd een optie om te bellen naar Microsoft om te activeren.
Ja, dat is waarom iedereen ook vroeg, weet je, bij zo'n nieuwe telefoon vroeg iedereen, maar kan je er ook mee bellen? Want ik moet mijn Windows activeren. Ja.
Precies. Alleen daar is Microsoft stilletjes mee gestopt. Het is niet duidelijk hoe lang geleden dat is gebeurd.
Dus dat zou ook al januari 2025 kunnen zijn?
Ja, dat zou zomaar kunnen. In ieder geval, op de website staat ook niet dat het niet meer kan, dus het lijkt gewoon nog te kunnen, maar als je het probeert, werkt het niet meer.
Oh, dus het zou ook gewoon een bug kunnen zijn?
Zou ook nog kunnen.
Net zoals je deze week wat lastig met IMAP 4 richting Exchange Online kunt verbinden. Het is gewoon een bug. Wordt verholpen. Okay. Mogelijk. Net als dat je geen SMB 1 meer kon praten richting Windows Server. Was een bug. Werd gefixt. Maar hoe onwenselijk is het nou als dat niet gefixt wordt?
Nou ja, ik denk dat ze bij Microsoft al heel lang bezig zijn om alles wat niet online is te niksen uit Windows 11.
Ja, alles wat niet schaalbaar is, inderdaad. Ja,
ja, dus als je Windows al bijna niet meer kan gebruiken zonder Microsoft-account, dan past dit wel in die trend dat je niet kan activeren zonder internet, toch?
Yep.
Niks nieuws. Je had het over Exchange en daar is ook nog wel een bekendmaking geweest. Want Microsoft had plannen om een dagelijkse limiet te introduceren voor Exchange. Dat je niet meer dan 2000 externe mensen kon adresseren met Exchange Online.
Ja, ik vond dat zo super. Dat is gewoon mijn excuus waarom ik niet productief kan zijn. Nee, sorry. Ik werd gerate limit door Exchange. Sorry.
Ja, precies. Ja. Ja, goed, in ieder geval.
Of als mensen klagen, weet je wel. Het systeem past zich aan de snelheid van de gebruiker.
Ja, precies. Nee, ze hebben dit vorig jaar geroepen dat ze dit gingen doen.
Ja.
En nu op 6 januari hebben ze geroepen van, wij gaan het toch niet doen. Want we hebben negatieve customer feedback gehad. Met andere woorden, de klanten werden hier heel ongelukkig van.
Ja, meer dan normaal.
Blijkbaar.
Meer dan. Wat Microsoft krijgt namelijk nooit negatieve feedback van gebruikers.
Ja, nou ja, goed. Ik vind het natuurlijk ook wel een beetje raar dat ze dan zeggen van ja, we gaan dit doen, want we willen voorkomen dat Exchange wordt misbruikt voor bulk e-mail.
Ja.
Zonder dat ze zelf een bulk e-mail oplossing bieden.
Mm-hmm.
En er zit sowieso altijd al een limiet op het aantal recipients in Exchange online.
Ja.
En die ligt tenant-wide, geloof ik, op 10.000 recipients. Ja, 5.000 is het zelfs. En het is natuurlijk ook een beetje een hoofdpijnpunt sowieso voor al die mailproviders. Van hoe gaan we hiermee om?
Ja.
Wat wel en wat niet. En je ziet dat Google dat ook al een tijdje doet. En die hebben toen op een gegeven moment gezegd van luister eens, als jij meer dan 5.000 berichten per dag wil versturen, dan moet je beschikken over SPF en DKIM.
Ja.
En DMARC.
Dan moet je sowieso.
Ja, precies. Lijkt me een no-brainer. En anders weigeren we je gewoon je bulk mail.
Dus. Ja, weet je wat ik denk waar het naartoe gaat?
Nou?
Ik denk dat de grote diensten dadelijk richting de MailChimps en dat soort jongens,
mm-hmm,
dadelijk gewoon API toegang verkopen.
Ja.
Als je ook jouw bulk e-mail bij ons wil kunnen afleveren, moet je gewoon API-keys kopen. Nee, X heeft dat toch ook zo gedaan? Als jij bulk wil doen op X, prima, maar je moet een API-key kopen.
Ja, er zit wat in.
Dat is de dood van het internet natuurlijk, maar ja.
Ja, en voor e-mail lijkt het me helemaal een lastig dingetje, maar goed. Als het dat gaat worden,
Ja, ja.
Geen idee.
Maar kun je er ook mee bellen?
Nee, niet met Exchange Online.
Nee, je kan niet meer inbellen, mensen.
Ja, precies.
Zelfs niet als je iOS 26.3 dadelijk gaat interesseren met betere integratie naar apparaten van derde partijen.
Ja, dit is wel een leuke, want de EU heeft Apple dus onder druk gezet de afgelopen jaren. Want Apple heeft steeds meer Apple-only functionaliteit geïntroduceerd voor haar eigen hardware.
Ja.
Onder andere dat je heel makkelijk door je bijvoorbeeld je nieuwe AirPods tegen je telefoon aan te houden, je AirPods kan koppelen met je telefoon.
Ja, dadelijk meer in de productiviteitstip. Yep.
Ja, precies. En die functionaliteit komt dus nu ook beschikbaar voor derde partijen. Weliswaar alleen in de EU. Voor EU-gebruikers.
Ja.
Want Apple vindt dit echt niet leuk.
Mm-hmm.
En daarnaast gaan ze ook het notificatiesysteem beschikbaar stellen voor derde partijen. Dus waar je voorheen alleen berichten kon ontvangen op je smartwatch die niet van Apple was, kan je straks ook reageren op je smartwatch die niet van Apple is.
Oeh. Jeetje.
Let wel op, het moment dat je dat inschakelt, werkt het niet meer voor je Apple Watch. Als je die ook hebt.
Ja, voor alle mensen die met 5 smartwatches omlopen.
Ja, precies. Ze zullen je toch ergens pijn doen. In ieder geval, ergens eind januari wordt iOS 26.3 verwacht. En dan kunnen ze gaan stoeien. Ben benieuwd.
Ja, laten we kijken. Ik vind trouwens wel sommige feature-namen van Apple zijn ook wel goed, hè? Proximity pairing.
Ja,
dat klinkt als een heel mooi eufemisme.
Mm-hmm.
Ja, Netflix en chill. Ja, yeah, let's proximity pair. Oké.
All right.
Ja. Nou, als je een beetje wil weten hoe het er op de beursvloer van de Consumer Electronics Show aan toe gaat, ongeveer zo. Allemaal nerds die allemaal flauwe grappen met elkaar bespreken.
Ja.
En een hele bak nieuwe hardware.
Ja,
inderdaad. Of eigenlijk misschien wel... Ja, misschien toch wel een hele hoop flauwe grappen met elkaar.
Ja, ook.
Zoals AI is the big thing. Nou, nee, misschien niet.
Nee, dat vinden ze bij Dell in ieder geval niet.
Ja.
Bij Dell zeggen ze juist, dat vond ik wel grappig. Je hebt daar een manager, die heet Kevin Terwilliger. Klinkt een beetje Nederlands.
Ja.
En dan zegt hij, in fact, I think AI probably confuses consumers more than it helps them understand a specific outcome.
Oeh, dat is wel lekker outcome-driven ook.
Dus AI brengt de klanten in verwarring, in plaats van dat het de klanten hebberig maakt voor die hardware. Dus wat doen ze nu bij Dell?
Ja, en dus zegt Dell, die AI-PC's, Copilot-PC's, die zijn gewoon niet sexy.
Nou, wat ze gewoon dan gedaan hebben, is dat ze verkopen nu Copilot Plus PC's, waarbij ze gewoon niet meer vermelden dat ze AI-capable zijn.
Ja, dat je maar moet afwachten wat erin zit. Of het een Intel, of een AMD Ryzen, of een Snapdragon is.
Ja, precies. En je ziet natuurlijk op die Consumer Electronics Show de Snapdragon X2 uitgebreid aan bod komen. Die hadden wij al even mogen aanschouwen op de Ignite-conferentie.
Mm-hmm.
En die begint dus nu ook op te duiken bij allerlei machines van onder andere Dell, maar ook HP en Lenovo. Iedereen komt met de Snapdragon X2-processor om de hoek kijken.
Ja, en als we het dan toch hebben over Dell en sexy. De S in XPS staat voor sexy. En hij komt terug.
All right, I didn't know that.
Yes.
Ja, ondertussen is het uiteraard niet alleen maar Hosanna onder de PC-leveranciers. Want men maakt zich enorme zorgen over de prijzen van RAM-geheugen.
Ja.
De Rampocalypse, ook wel...
nice.
Zo genoemd tegenwoordig.
Ja.
En ik heb laatst ook ergens voorbij zien komen dat men zelfs verwacht dat die prijsstijgingen de totale omzet van nieuwe hardware nog wel eens onder druk kan gaan zetten.
Ja, natuurlijk. Ja.
Want er gewoon minder PC's en telefoons verkocht gaan worden omdat de prijzen gewoon zo hard gaan stijgen.
Ja. Ja, of dat Apple weer terug gaat naar 8 gig MacBook modelletjes.
Zo, au.
Nee. Gast, ik wilde gewoon kunnen slapen vannacht. Zeg dat nou gewoon niet.
Ja,
oké, sorry. En als je denkt dat je kunt slapen na de informatiebeveiligingsupdate, heb je het helemaal mis. Want er zijn namelijk door Veeam, maar ook door N8N... Remote Code Execution, kwetsbaarheden gedicht. Met best twee bijzondere verhalen. Nou, we beginnen bij Veeam. Veeam heeft natuurlijk Veeam Backup and Replication. Dat is hun vlaggenschip product.
Mm-hmm.
Daar hebben ze eind vorig jaar, een nieuwe versie van geïntroduceerd. Namelijk versie 13.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo stoer, hè? Niemand doet dat. Precies. Niemand introduceert een versie 13 van hun product. Veeam, weet je... Home tape vast. Echt fantastisch. maar nu blijkt een paar maanden later dat er maar liefst 4 remote code execution kwetsbaarheden in Veeam Backup and Replication versie 13 producten zaten. Er zijn 2 releases geweest. Versie 13.0.0 en 13.0.1. En in versie 13.0.1p1, die moet je dus te hebben, die is deze week uitgekomen, zijn er 4 kwetsbaarheden geadresseerd. CVE-2025-55125. 59468, 59469 en 59470. Die laatste, de interessante, die heeft een CVSS versie 3.1 score van 9.0 beschouwend 10.
Oei.
Die is best interessant als je inderdaad iemand de backup operator of tape operator rol geeft in Veeam Backup and Replication. Want die kan dan allerlei dingen gewoon doen als zijnde root of progress account of dat soort dingen.
Wauw. Oké.
Okay. Zit je nog op een oudere versie van Veeam Backup and Replication, bijvoorbeeld versie 12, dan is die niet kwetsbaar voor deze kwetsbaarheden.
Dat maakt van versie 13 echt wel een ongeluksnummer.
Nou ja, nee, niet. Weet je, we hebben vaak zat hebben we kritieke kwetsbaarheden in Veeam-producten gezien.
Mm-hmm.
Dat hoort er gewoon een beetje bij.
Oké. Okay.
Maar de zaak is wel, zit je al op versie 13? En er waren hele goede redenen waarom je naar versie 13 wilde, als je op versie 12 zat. Doe dan wel inderdaad zo snel mogelijk patchen.
Ja, lijkt me wel.
Ik heb gehoord dat, wat hoorde ik nou van de week? Ik hoorde dat het gemiddeld aantal dagen tussen patchen en misbruik is mm-hmm. gedaald van 69 dagen naar min 1 dag.
Oeh, min 1?
Min 1. Ja, de zero-day-kwetsbaarheden die nog niet zijn geadresseerd, worden natuurlijk veel meer misbruikt dan degene die pas na patchen wordt bekendgemaakt en daarna worden gereverse-engineerd om te kijken wat er nou precies is gepatcht.
Oei.
Yes, okay. Min 1.
En je had nog een remote code execution kwetsbaarheid.
Ja, in N8N. En N8N, dat is een workflow automation tool. Kun je allerlei dingen allemaal aan elkaar knippen plakken. Super grappig. Behalve dan nu dat er dus een remote code execution kwetsbaar is. Waardoor je allerlei bestanden kunt schrijven. Die wordt ook wel Nightmare genoemd. N-I-8-mare.
Mm-hmm.
En stelt een geauthenticeerde gebruiker in staat om de N1... de N8N-service onvertrouwde code te laten uitvoeren.
Oké. Okay.
En daarmee kan je self-hosted, maar ook cloud instances van N8N gewoon compleet over de gier trekken.
Oeh.
Versies 0.123.0 tot versie 1.121.3 zijn kwetsbaar. En dan weet je het al, N8N versie 1.121.3 adresseert de kwetsbaarheid. En die is dus sinds november 2025 beschikbaar. Maar blijkbaar is dit dus niet iets wat door heel veel mensen gezien is, gepatcht wordt. Maar er wordt nu wel toch wel duidelijk gezien dat dit tot heel groot misbruik kan leiden.
Ja, en het lijkt me dat je zo'n online tool toch wel regelmatig zou moeten patchen.
Ja, maar ook als je hem zelf host, weet je, ook zelf host, dat instances zijn kwetsbaar.
Alright.
Ja, gewoon lekker on-premises fleureubelen en dan krijg je ineens toch op je kop... Omdat je iets niet hebt geüpdate. Ja.
Ja. Nou ja, goed. Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd wel weer leuk om even terug te kijken. En dat doen ze ook bij Orange Cyber Defense. En die kwamen weer uit met hun Security Navigator. En dan uiteraard versie 2026.
Uiteraard.
En in dit rapport laten ze weer eens zien hoe het dreigingslandschap in 2025 is verschoven. En wat organisaties richting 2026 concreet moeten doen om weerbaar te blijven. Dus ze kijken van, wat is er zo al veranderd?
Okay.
En wat ze dan constateren is dat cybersecurity echt expliciet een maatschappelijke en economische randvoorwaarde is geworden.
Nee,
dus,
echt?
Waar men het nog niet heel erg serieus nam, begint men nu te zien dat het toch echt wel een dingetje wordt.
Juist.
In de Nederlandse context, je ziet natuurlijk dat NIS 2 en DORA enorme aandacht hebben gekregen en ook extra nadruk hebben gekregen op de hybride dreigingen en dat de digitale soevereiniteit echt een onderwerp van gesprek is geworden.
Ja.
En dat ook alles gewoon versnelt als gevolg van AI. Nou, als je dan vervolgens dat rapport doorbladert, dan wordt het echt heel leuk. Kan ik ook echt aanbevelen. Het rapport is trouwens 98 bladzijden lang. En in die 98 bladzijden gaan ze onder andere door de kerntrends heen. En waarbij ze ook iedere keer voorbeelden geven van hoe dat mis is gegaan en waar het mis is gegaan in het afgelopen jaar.
Kijk.
Dus dan zie je bijvoorbeeld wat statelijke actoren hebben gedaan.
Mm-hmm.
En hoe ze met kritieke infrastructuur dingen hebben gehackt. Volgens mij stond er iets leuks in over een hack in Noorwegen. Waarbij ze een dam echt in een paar minuten duizenden liters water hebben laten lekken. Dat soort incidenten.
Yep.
Verder laten ze zien hoe AI wordt gebruikt als versneller. En eigenlijk een nieuw aanvalsoppervlak is geworden in 2025. De supply chain als systeemrisico, dat was die natuurlijk al en dat is die nog steeds.
Ja, maar door DORA nu ook inderdaad echt in het vizier.
Ja,
zeker.
Nou, cyber extortion is ook zo'n ding. Ja, je ziet dat met een zekere regelmaat de infrastructuur van de criminele organisaties wordt vernietigd door handhavende instanties.
Yep.
En dan, de small businesses in de vuurlinie. Dus wat je gewoon ziet is dat ook kleinere bedrijven gewoon steeds vaker het slachtoffer worden.
All right.
En steeds zwaardere maatregelen moeten nemen, zoals hun eigen sok inrichten en zo, om de dreigingen de baas te blijven.
Yes.
En als laatste zeggen ze van let op. Hou rekening met het post-quantum tijdperk wat eraan zit te komen. Dus begin nu alvast je voorbereidingen te treffen, zodat de informatie die nu verzameld wordt niet straks gewoon makkelijk versleuteld kan worden als het quantum spectrum is aangebroken.
Ja, dat hoor ik wel vaker. Dat is dat harvest now, decrypt later. Ja. Dat ze vermoeden dat plaatsvindt.
Ja, inderdaad. In ieder geval een bijzonder interessant rapport. En een aanrader om even door te bladeren.
Ja, en wat is nou... Wat we behandelen natuurlijk niet elk rapport wat hier op de redactietafel belandt. Nee. Waarom is dit nou een rapport waar we daadwerkelijk naar kijken?
Nou ja, het bevat zeg maar wel degelijk zeg maar analyses uit de praktijk. En ook heel veel goede praktijkvoorbeelden van wat er is gebeurd en waar je rekening mee hebt te houden voor de nabije toekomst.
Dus,
echt wel een praktijkrapport, zeg maar. Eentje die gewoon handvaten biedt waar je wat mee kan.
Super.
Dus bij deze, het is de Security Navigator 2026 van Orange Cyber Defense.
Pff, 98 pagina's en dat noem jij dan leuk.
Hij is echt leuk, sorry hoor.
Of 23, 24 minuten podcast. En dat vinden wij dan leuk en onze luisteraars. Weet je wel, midden in deze nieuwskomkommertijd hebben ze iets van, wat?
Ja, ja. Maar jij had een productiviteitstip deze week.
Ja, want als jij namelijk, en misschien dat ook nog wel wijzigt, dadelijk met iOS 26.3. Als jij namelijk een AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 of AirPods Pro 4 hebt.
Mm-hmm.
Dus niet jouw AirPods Max, by the way. Maar dan kom ik later dadelijk wel eventjes op waarom dat hem niet wordt. En je hebt je iPhone al geüpgraded naar iOS 26.
Mm-hmm.
Dan hoef jij je helemaal geen zorgen te maken dat deze podcast zo saai is.
Je kan met een gerust hart in slaap vallen.
Je kan met een gerust hart onze podcast afleveringen luisteren en gewoon in slaap vallen. In de instellingen van deze AirPods, dus even je doosje openklappen wanneer de AirPods in de buurt zijn van de iPhone waarmee je ze gebruikt, vind je namelijk de volgende instelling. Pause media when falling asleep. En zo kun je dus, nadat je in slaap bent gevallen bij onze podcast, gewoon weer het draad oppakken zonder de clue van Elk van Raymond zijn bulderende lachen te missen.
Gewoon AirPods met slaapdetectie.
AirPods met slaapdetectie. Ja, en het worden er steeds meer.
Oké, dat is een slaapverwekkende productiviteitstip deze week.
Jij wilt rusten.
Nou, dankjewel in ieder geval voor deze tip. En dankjewel voor het luisteren.
Yes, tot volgende week.
En tot de volgende keer.
Je luisterde naar ID Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips, heb je opmerkingen, heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.